Wij lezen 1 Petrus 4 en daarvan de eerste 11 verzen. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte. Namelijk, dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben. En gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken al de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Het woord van God komt vanmorgen tot ons uit 1 Petrus 4 en daarvan het 10e en het 11e vers. 1 Petrus 4, vers 10 en 11. Een iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen. En daar staat in het Grieks een woordje waar het woord diaken van is afgeleid. Alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, daar heeft u weer dat woordje waar ons woord diaken van is afgeleid. Die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Een drietal aandachtspunten vanmorgen. Een diaken is beheerder. En dat heeft te maken met dat woordje uitdeler. In vers 10. Er staat eigenlijk in het Grieks een econoom. Een beheerder. In de tweede plaats, een diaken dient uit kracht. Maar dat staat in vers 11. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Zelf is hij maar een zwak mens. Maar hij ontvangt zijn krachten van de levende God. Onze derde gedachte, een diaken dient met een doel, opdat God in alles geprezen worden. Ik herhaal de aandachtspunten. Een diaken is beheerder, dient uit kracht met een doel. Over het algemeen in onze kerken wordt het ambt van diaken als het laagste ambt gezien. De dominee zou dan bovenaan staan en dan komt de ouderling en dan de diaak. En dat Griekse woordje wat gebruikt wordt, ook in onze tekst, voor dienen, waar dus ons woord diaken van is afgeleid, dat klonk ook in de toenmalige wereld zeer minderwaardig in de oren van de mens. Want dat betekende dat je iemand diende in de samenleving die lager stond dan jij. Die minder was in de ogen van de mensen dan ik. Hoe kreeg men het verzonnen? Hoe krijg ik het verzonnen? Maar dat is de hoogmoed van de mens. Maar de Heer Jezus die draait het om. Weliswaar wordt hetzelfde Griekse woordje gebruikt, maar hij draait het om. In Lucas 22. Hij zegt, de meeste onder u, de voornaamste, dat ben ik, hè. De meeste onder u, die zijn de minste. En die voorganger is, zegt hij, en dan komt het, als één die dient. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, de diaken, die gaat voorop. De voorganger als één die dient. Gelukkig heeft de reformatie ons ook de gelijkwaardigheid van de ambten geleerd. Maar die hoogmoed, ik hoop dat dat herkenbaar is. Want in sommige kerken dan wordt er ook geleerd van, nou ja, eerst die diaken, als je een goede opgang maakt, dan kun je opklimmen, promoveren tot ouderling. Maar in het Koninkrijk der Hemelen worden we gepromoveerd tot diaken. En er is nog wel iets over te zeggen. We hebben zo de gewoonte om dat drievoudige ambt van Christus te laten weerspiegelen in de drie onderscheiden ambten die wij binnen onze kerken kennen. De Heer Jezus is profeet. En dat profetisch ambt, dat zou dan weerspiegeld worden door de predikant die geroepen wordt om de schriften uit te leggen. Want een profeet in het Nieuwe Testament is al lang niet meer, zoals onder het Oude Testament, met bijzondere openbaringen en bijzondere voorspellingen. Daar houden we zo van al dat bijzondere. Maar dat is iemand die de schriften kent en de schriften uitlegt. De ouderling, die zou dan het koninklijke ambt, het regeerambt van Christus, vertegenwoordigen. Je zult maar ouderling zijn. Om namens de koning van de kerk, de gemeente van Christus, te regeren. Als God je niet geroepen had, broeders, dan zou je zeggen, we beginnen. En dan heeft Christus nog een ambt, het priesterlijke ambt. En de diaken is dan de weerspiegeling van dat priesterlijke ambt. Een priester offert, nee, we zijn niet Rooms, dat er een herhaling moet plaatsvinden van het offeren van Christus. Gelukkig niet. Het offeren van Christus, dat was eenmalig. Genoegzaam voor de zonden van de ganse wereld. Daarom mag ik elke zondaar vanmorgen nodigen tot Christus, want er is genoeg bloed. Laat geen zondaar zich te groot achten. Laat hij het woord van de duivel niet geloven dat het voor hem niet kan. Want Christus, zo staat er in Hebreeën 9, is eenmaal opgeofferd. Genoegzaam voor de zonden van de ganse wereld. Daar hoeft niks meer bij. Nee, de diaken herhaalt niet dat bloedige offer van Christus. Dat hoeft ook niet. Maar de diaken is wel de weerspiegeling van de barmhartigheid van Christus. Dat offer van de zelfverloochening. Van de zelfopoffering. Calvijn zei, laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Broeders, u hoeft zo dadelijk uw antwoord, uw ja-woord te geven. En wilt u nou echt met uw hart alles, alle krachten opofferen in dienst van de Heer? Ik ben het er niet zo mee eens, maar naar onze kerkorde dan op een gegeven moment, dan moet je in ieder geval 11 maanden er weer uit. Kijk, herverkiezing ben ik wel een voorstander van, maar dat eruit en zo en er weer in, dat is volgens mij helemaal niet bijbels. Maar goed. Maar dat je aan het einde van je periode gebroken bent. Dat zo ongeveer, zegt Calvijn, laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Als ik maar nuttig ben. Zoals de Heere Jezus zich opgeofferd heeft in dienst van zijn Vader. Tot nut van zijn kerk. Dus de diaken is het beeld van Christus die zei, maar ik ben in het midden van u als één die dient. U hebt een prachtig voorbeeld in Christus. Hij was te midden van zijn discipelen, van zijn gemeente, van zijn kerk, als een diaken, als één die diende. Je zult maar geroepen zijn om diaken te zijn. Je zult maar geroepen zijn om je helemaal te verteren in de dienst van de Heer. Om alleen maar te dienen in zelfverloochening en zelfopoffering. Dan is er nog iets. Het is natuurlijk een totaal verkeerd beeld, zoals dat functioneert in onze kerk, hè, dat een diaken dan maar een behulpsel zou zijn. Hè, dat is een Bijbels woord, maar dat betekent dat die diaken de armen helpt. En niet als een vijfde rat aan de wagen of zo, en een beetje meelopen met de ouderlingen en de predikant, dat wordt natuurlijk helemaal niet mee bedoeld met behulpsel. Maar we zagen al dat het diakenschap ambt helemaal niet het minste is. Het is gelijkwaardig aan de andere ambten. Het heeft ook een geweldige roeping. Om de barmhartigheid van Christus, de zelfopoffering, de zelfverloochening van Christus, te vertegenwoordigen, te vertolken. Maar de schrift leert ons nog meer van het diakenambt. Het is helemaal niet een ambt wat er maar een beetje bij hangt. Een minderwaardig ambt. Maar het is veel, veel omvattend. Als je al de schriftgegevens naast elkaar legt. Nou, wij weten, dat hopen we ook zo dadelijk te horen uit het formulier. Dat het ambt van de diaken is ingesteld omdat de Griekse weduwen in de eerste christelijke gemeente werden achtergesteld bij de Hebreeuwse weduwen. En die apostelen waren zo druk, want die apostelen waren dus in eerste instantie ook diaken, belast met het uitdelen van de goederen. Die waren zo druk, dat ze dus sommige weduwen over het hoofd zagen. Kan ook zijn dat die Griekse weduwen niet gevraagd werden om als diakones, want dat valt ook onder het woordje dienen uit onze tekst, maar dat die Griekse weduwen niet gevraagd werden om ook te dienen. Nou, toen ontstond er wat onrust en zo, en dat is ook te begrijpen. En de apostel zei, het is ook waar. Er moeten mannen aangesteld worden die belast worden met dat hoge ambt van de diaken. En dan konden zij alleen verder gaan met het preken en de diakenen. Die konden dat ambt voor hun rekening nemen. Nou, verder wordt de diaken zoals wij die kennen alleen nog genoemd in Filippenzen 1. Naast de presbyteros, de ouderling. En in 1 Timotheus 3, en dan zou je terstond nee zeggen, dan zie je de lijst, de voorwaarden waaraan de diaken moet voldoen. Dan zeg je, oh God, dat kan ik niet, dat is onmogelijk. Dat is te veel van mij gevraagd. Daartoe ben ik niet in staat. Ik hoop niet dat u nee gaat zeggen straks, maar wel dat u die houding al de dagen waarin u uw ambt mag uitoefenen, mag aan. Ik kan het niet. Hopen we zo dadelijk te zien. En de diaken dient uit kracht die God hem verleent. Opmerkelijk genoeg zijn dat eigenlijk de enige schriftgegevens. En dan trouwens in Handelingen 6 staat niet eens het woord diaken. Maar opmerkelijk genoeg zijn dat de enige schriftgegevens voor het ambt van de diaken zoals wij dat kennen en waarin u vanmorgen bevestigd hoopt te worden. Tegelijkertijd zijn er tal van andere plaatsen die ook laten zien dat het diakenschap veelomvattend is. Ik denk aan wat er in Handelingen 6 staat. De prediking van de apostelen in Jeruzalem heet de dienst des woords. Dat het woordje diakonia, de dienst des woords. Daarom staat er in vers 11, indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Het formulier zal met het onderwijs ook straks erop wijzen dat jullie ook troostelijke redenen mogen spreken. Maar dan wel in overeenstemming met het woord van God. Kijk, dat moet natuurlijk altijd. In het midden van de gemeente moet alleen Gods woord gesproken worden. Dat geldt voor de prediker natuurlijk. Maar dat geldt ook voor onze onderlinge gesprekken zeker. En dat geldt ook voor de diaken. Hij mag de woorden van God spreken. Deftig. Want het woord Gods is deftig. Hoogstaand. Niet platvloers. En wee die ook buiten de grenzen van het woord omgaat. Dus als u straks goederen brengt bij de armen, dan mag u die taak ook vergezellen met het spreken van de woorden Gods. Anders, zo zou ik vers 11 kunnen uitleggen, moeten wij onze mond houden. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods, in overeenstemming met het woord van God. In Handelingen 19 dienen Timotheus en Erastus, Paulus, in zijn zendingswerk. Daar heb u weer dat woordje dienen. Dus het is de dienst des woords. Ze staan ook Paulus bij. Ik hoop dat u ook zo mij mag bijstaan en de andere predikers die hier het woord van God hopen te verkondigen. En daarnaast lezen we nog in 2 Korinthe 8 en Romeinen 15 over de inzameling van gelden en het overbrengen, het uitdelen van het geld. En dan in onze tekst. En iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen als goede uitdelers, economen van de menigerlei genade Gods. Je mag het woordje ook vertalen met een rentmeester. U weet wel die rentmeester uit Lucas 16. Die voorzorgsmaatregelen trof. En een rentmeester die had een groot vertrouwen van zijn heer. Denk maar aan Abraham en Elimelech. Elimelech ging over heel dat huis van Abraham. En Abraham stuurde zelfs Elimelech erop uit om een vrouw voor zijn zoon Isaac te vinden. Dus dat was een groot vertrouwen door de heer des huizes in zijn rentmeester. Of zoals het bij ons in vers 10 staat, in de uitdeler. Dat wil dus zeggen dat die heer van het huis al zijn goederen toevertrouwde aan de rentmeester, ook wat er binnenkwam, maar ook wat hij uitdeelde. Hij had van zijn heer en van zijn meester het vertrouwen en ook de bevoegdheid om aan de nooddruftigen uit te delen, aan de onderhorigen uit te delen. De mindere te dienen, die armlastig waren, te geven van het vermogen van zijn heer. Dat is een uitdeler, dat is een econoom. Het formulier zal er ons straks op wijzen dat je dat met beleid moet doen. Daarom kon die uitdeler, die econoom, die beheerder, die rentmeester ook ter verantwoording geroepen worden door zijn heer. Als er klachten binnenkwamen. Maar eenmaal moet u ook verantwoording afleggen aan degene die u geroepen heeft tot dit schone en wonderlijke. En dan is het ambt ons niet gegeven om het te misbruiken tot verdoemenis van anderen. Maar het staat er zo mooi, hè? Als goede uitdelers van menigerlei genade Gods. Met de gave die u ontvangen heeft. Uw Heere en Meester overvraagt u niet. Hij vraagt u niet te doen waartoe u niet in staat bent, naar de gave die u ontvangen heeft. Zoals we dat kunnen leren uit die gelijkenis van die ponden of van die talenten. De een had er 5 en de ander had er 3 en een derde 1. Dat is niet meer of minder. Dat is naar de wijsheid van de Heer des huizes. Gegeven aan de rentmeesters, de economen, de beheerders. En dan nog een keer, het ambt is ons niet gegeven om anderen te verdoemen, te kwetsen, weg te zetten. Al kan het woord Gods wel heel scherp zijn, als een tweesnijdend scherp zwaard, dat zeker. Een goede uitdeler, die praat niet mee met Jan en alleman. Een goede uitdeler, die kijkt ook wel of het inderdaad nodig is. Want wij beheren de gelden van de gemeente, dat zijn de gelden van de Heere, en we hebben straks verantwoording af te leggen. Een goede uitdeler, maar dan wel aan de menigerlei genade Gods, allemaal genade. Nou, dan gaan we naar onze tweede gedachte. Een diaken dient uit kracht, dient uit kracht. Want dat staat in onze tekst. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Dus u bent een uitdeler van menigerlei genade. En nou laat ik het dan maar gewoon heel eenvoudig zeggen. Dat betekent dat je dus naast die ander gaat zitten. En dat kun je alleen als je dient uit kracht die God verleent. God verleent. En natuurlijk, in het ambt dan kom je mensen tegen die hebben een lijden wat je zelf niet kent. Dus je moet ook maar niet te snel zeggen, ik begrijp u. Want elk lijden is uniek. We begrijpen elkaar nog niet zo snel. Je moet ook er maar niet van uitgaan dat we elkaar ook begrijpen gelijk. Als er woorden gesproken worden, laten we maar doorvragen en elkaar leren kennen of elkaar echt begrijpen. Maar als je genade uitdeelt, dan is er toch enig verstaan van wat genade is als je zelf van genade leeft. Zelf van genade leven. Dus dienen uit kracht die God verleent. Dan ben je opeens ook niet meer de meerdere die de mindere dient. Zo hoeft u trouwens, gemeente, de ander ook nooit te zien. Want als mensen zijn wij inderdaad gelijkwaardig. En dan hoop ik dat u ons als ambtsdragers en wij als ambtsdragers u zien als: we hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Die gestalte. Kijk maar wat de schrift zegt. Een iegelijk, dus ongeacht wie, dat is diaken zoals wij dat kennen in het ambt. Maar daar kan ook de diakones onder verstaan worden. En een diakones was vooral wel een oudere weduwe. En die ook wist wat leven was. En die diende dan in de gemeente. We hebben natuurlijk allerlei thuiszorgorganisaties vandaag aan de dag. Nou, vooruit. En zo zit onze samenleving in elkaar. Maar in de christelijke gemeente functioneerde dat allemaal anders. Dat was oog en hart voor elkaar. De oudere weduwen, die hadden thuis geen gezinnen meer om op te voeden. Want de moeder hoort gewoon thuis bij haar gezin. En als er dan tijd over is, zo wil Paulus het eigenlijk zeggen, dan kun je ook dienstbaar zijn in de gemeente. Zo is het er volgens mij schriftuurlijk. Maar goed, dus een ieder, dat kan er dus onder verstaan worden. Maar in feite, dat woordje dienen is wel zo breed in het Grieks. Dan gaat het ook voor elk gemeentelid. Dus u als diaken, straks in het ambt, hoort eigenlijk dus een afspiegeling te zijn van de barmhartigheid van Christus. En een voorbeeld van elk gemeentelid die diaken behoort te zijn. Niet dan in dat afzonderlijke ambt van diaken, maar een iegelijk staat er. Een iegelijk. Dus misschien, gemeente, kan het ook zo vanmorgen zijn, dat u niet alleen kijkt naar twee mannen die bevestigd worden in het ambt van diaken, waarvoor de Heere dank dat hij nog doorgaat in de gemeente, ook wat de ambten betreft. Maar dat u dan ook een heel klein beetje in de bank denkt van ja, is ook voor mij een iegelijk dan. Ook de jaken om de ander te dienen. Een iegelijk dan gelijk hij gave ontvangen heeft. Zo hè. Dus je zegt niet, nou ik vind mezelf wel geschikt om diaken te worden. Trouwens, ik hoop dat niemand zich geschikt vindt in de gemeente. Zeggen van, nou wat ben ik goed. Wat zitten we er goed naast. Maar een iegelijk dan, gelijk hij gave, ontvangen heeft. Maar de Heere deelt uit. Dat zongen we. Psalm 68. Efeze 4, hè. Efeze 4 haalt Psalm 68 aan en dan die gaven aan wederhorigen, die slaan inderdaad erop dat het dient voor opbouw van de gemeente, dat het lichaam van Christus. Dus als goed is gemeente, dan hebben we allemaal eigenlijk iets van dat dienen, dat diakenschap, tot opbouw van het lichaam van Christus. En niet zo lang geleden hebben we het gehad over die dienstknecht met dat ene pond, weet je wel, die deed niks. Nou, God heeft een hekel aan mensen die niks doen in de gemeente. Hij zegt, hij luie en boze dienstknecht. Dus onze tekst zegt, een iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft. heeft. Dus nog een keer, de Heere overvraagt niemand. Al zo bedienen hij dezelfde aan de anderen. Dus het gaat hier niet over zelfontplooiing in de gemeente. Want dat hoor ik nog wel eens een keer. Dan zeggen ja. Nee. In het midden van de gemeente gaat het erom. Wie ben ik voor die ander? En niet wie is die ander voor mij? Want dat is duivels. Dat is duivel. En dan gaat het maar al te veel over vanaf maandag. In de kantine, op ons werk, in de huisgezinnen. Zeggen, moet je die zien en die, moet je kijken wat die doet. Nee, dat is helemaal niet de vraag. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar aan de orde is, naar het woord van God, dat ik de gave die ik ontvangen heb, dienstbaar stel aan het andere gemeentelid. Dat is de orde van God. En dat is de orde van het woord. En u mag dan weer een voorbeeld zijn. U bent weer afgezonderd in het midden van de gemeente tot dat bijzondere ambt van de diaken. Om door uw handel en wandel de andere gemeenteleden te leren wat dat dienstwerk inhoudt. Alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. En dat wordt uitgelegd in vers 11. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Dus u moet vooral twee keer opletten op dat woordje alzo in vers 10. Dat staat schuin gedrukt, maar dat is goed ingevoegd. En het woordje als uit vers 11. Dat staat niet schuin gedrukt. Met andere woorden, dat staat dus ook echt in de grondtekst. En dat betekent dus overeenkomstig, overeenkomstig. Dus uw dienst is overeenkomstig de kracht die God verleent. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dit, wat Paulus zegt in 2 Korinthe 12. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat betekent dit, wat de apostel Paulus in datzelfde hoofdstuk zegt. Zo heb ik dan een behagen in zwakheden. Ik roem erin. Eerst heb ik gesmeekt en gebeden tot 3 maal toe of die doorn uit het vlees zou weggenomen mogen worden. En dan zou ik een krachtig en een sterk figuur zijn. Een diaken die alles aan kan. Maar soms dan kijk je wel met jaloersheid naar gaven van anderen. En dan denk je, had ik die ook maar? Had ik die ook maar? Nee, zegt de schrift. Zo dienen wij niet. Wij dienen als uit kracht die God verleent. Nou ja, God hoeft en kan ook niks kwijt aan die krachtpatsers. Trouwens, een krachtpatser herken je daaraan dat je hem zelden of nooit in de binnenkamer ziet als je hem daar zou kunnen zien. Maar die binnenkamer natuurlijk te teren, daar kun je eigenlijk niks over zeggen. Dat is iets tussen God en je ziel. Maar krachtpatsers zie je niet veel in de binnenkamer. Maar weet je wat, zegt God, ik zal u bekwamen tot het diakenschap. En dat doe ik door een onmogelijke last op uw schouders te leggen. Nog eens, lees thuis maar 1 Timotheus 3 aan tafel. En dan zou je zeggen, dat is onmogelijk. Dat geldt trouwens niet alleen voor de diaken, maar voor alle ambtenaren. En het is onmogelijk, zeker ook vandaag aan de dag, van de mondigheid van de gemeenten, om nog het ambt te kunnen uitoefenen. Het is een last. En dan moeten wij leren om niet kwaad te worden of niet moedeloos te worden, door alle tegenkanting die je in het ambt zou kunnen ondervinden. Maar dienen als uit kracht die God verleent. Ik zou het heel eenvoudig kunnen zeggen. God staat soms dagen, weken in uw binnenkamer te wachten om kracht te verlenen Maar als de diaak of de ouderling of de dominee zo sterk is, dan komt hij nooit in die binnenkamer. Dan kan God op niks kwijt. En er wordt in het Grieks hetzelfde woordje gebruikt in Galaten 3 vers 5. Daar zegt de apostel tegen de Galaten, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs. Dus een diaken ontleent zijn kracht aan het evangelie. En ik ben in het midden van u als één die dient. De prediking van het evangelie. Daar ontleent de ambtsdrager zijn kracht aan. Dus een iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers, beheerders, economen van de menigerlei genade Gods. En die dient als uit kracht die God verleent. Zo doet hij, zo deelt hij uit. Dat is dienen. Uitdelen is dienen, dienen is uitdelen. De menigerlei genade Gods. Hoe moet ik dat woordje menigerlei zien? Nou kijk, iemand zegt ik ben ziek. Kunnen 10 mensen zeggen ik ben ziek, maar ze hebben allemaal een verschillende ziekte. Zo schrijft Paulus ook aan christenen die te maken hebben met lijden. U zult ook in uw ambtelijk werk lijden tegenkomen in het midden van de gemeente. Dat kan lichamelijk lijden zijn, dat kan mentaal lijden zijn, dat kan vervolging zijn. Ik weet wel, de vervolging die de eerste lezers van Petrus' brief hadden is weer anders. Maar Paulus noemt spot in Galaten 4 ook vervolging. Als je met de nek wordt aangekeken, als je bespot wordt. Als anderen denken van, ach, die zijn helemaal niet geschikt voor het ambt. Ik ben veel beter. Dat voel je wel. Dat is ook lijden. Allerlei beproevingen onderweg, dat is ook lijden. Wel, zo mag u menigerlei genade uitdelen. Wat vereist dat ook een tere omgang met de Here, dagelijks aan zijn troon der genade, de Heere bekwamen, geef me wijsheid, het juiste inzicht, om het lijden te peilen en daar ook de juiste genade aan te schenken. Het zij door stoffelijke middelen, het zij door troostrijke woorden. Zo, hè? Zo dienen wij in het midden van de gemeente. En dan onze laatste gedachte, met een doel, want de schrift zegt, opdat God in alles geprezen worden, door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Maar kijk, ik hoop dat u straks van ganser harte amen mag zeggen, voordat u uw jawoord geeft, dat u amen zegt. Hè? Als ik maar nuttig ben. He, als na 8 of 12 jaar u nou gewoon volstrekt op bent, burn-out noemen we dat dan vandaag aan de dag, gewoon volstrekt op bent, en helemaal aan het einde van je Latijn, zeg je, het ambt heeft mij alles gekost. En dat je met een heilige glimlach terugkijkt en zegt, nou ja, als God er maar in verheerlijkt is geworden. Dat je dat dan mag horen onderweg, dat dan eigenlijk de beste beloning, want daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaat het om. Opdat God in alles geprezen wordt. Nou, in alles, dat kan betekenen in alle gaven. In alle gaven die je hebt mogen uitdelen, die je hebt gekregen van de Here. En dat mensen daarmee gediend zijn. En dat dan op die manier ook in allen die je hebt mogen dienen, en dat die allen ook de Heere gaan prijzen voor de gaven die Hij in het midden van de gemeente gegeven heeft. En dan hebben wij ze ook maar slechts ontvangen. Wij waren ook maar slechts mensen die het door mochten geven. Niet meer en niet minder dan dat. En maar dat God in alles geprezen worden. En dat je later hoort van, nou u kwam en toen zei u, nou, dat heb ik ook slechts van de Here gekregen. De Heer, nou ja, des Christus zegt zelfs nog meer, hè, want er staat door Jezus Christus, door Jezus Christus. Weet je wat dat zeggen wil? Daar heeft Hij nu voor betaald. Dat wil dat eigenlijk zeggen. Daar heeft Hij nu voor betaald. Er is niks van mij bij, maar daar heeft Hij nu voor betaald. Dat hebben we gekregen. Daar heeft Hij zijn dierbare bloed voor gestort. En zo mooi zie je dat in Efeze 5. He, hoe een christen met zijn vrouw omgaat, zoals Christus met de gemeente. En dan zegt Paulus, hij heeft zich doodgeliefd, in zelfverloochening opgeofferd aan dat vlokhout. Dus Christus betaalde de prijs. En door die prijs geeft de Heer heel veel aan de gemeente en aan sommigen die in het ambt worden gesteld om uit te delen. Dus het is altijd maar uitdelen van wat Christus verworven heeft. En ja, dan kun je ook wel nagaan. Hè? Als we dan troostrijke leerredenen spreken, ja, dan gaat het alleen maar over de Heer Jezus. Toch? Ja, dan gaat het natuurlijk niet over een envelop met geld, hè, wat iemand krijgt, of ook dat in stoffelijke middelen, of weet ik wat, hoe we het allemaal doen of niet doen. Ja, maar dan gaat het vooral over, kijk, dat heeft Christus nou verworven. En dat mogen we zo aan elkaar geven om te dienen. Door Jezus Christus. En dan moet je thuis ook maar lezen, Hebreeën 3. Daar is de Zoon van God aangesteld. He, ook als zo'n econoom, als zo'n beheerder over het huis van God. En het huis van God dat bestaat uit alle ware gelovigen. En de Zoon is de uitdeler. En nog een keer, het diakenambt hoort een weerspiegeling te zijn van de Zoon van God. Wat een roeping om uit te delen zoals Christus. Uitdeelde. Uitdelen zoals Christus uitdeelde. Nou, dan moet ik ook dit nog zeggen. Hè? Als er staat door Jezus Christus, dan gaat het niet alleen over toegerekende heiligheid. Kijk dan, dan kan een christen zeggen, in Christus ben ik heilig. Als Jonas als de schuldige wordt aangewezen, en dan, hij is ook de schuldige, maar dan schuilt hij toch in Christus, en dan zegt hij, ja maar ik ben een Hebreër, in Christus ben ik heilig. Maar door Jezus Christus wil ook zeggen dat die toegerekende heiligheid, die krijgt ook handen en voeten, soms heel letterlijk. Door naar iemand te gaan, en iets te geven, krijgt ook gestalte. Want heiliging is in de schrift niet alleen toegerekende heiliging, maar ook heel praktische heiliging. Ook een dadelijke heiliging. Want Christus had niet alleen mooie woorden, maar hij deelde ook menigerlei genade uit. Hij ging het land door goed doen. En dan moet je even opletten, hè? Dan schrijft Petrus aan mensen die in die samenleving fel gediscrimineerd werden, ondergesneeuwd werden, verachtelijk werden behandeld, en die nog minder dan niks waren in de ogen van de anderen. En vaak moet je ook nog denken aan christenen, die slaaf waren en die christen waren geworden, en die werden nog honser behandeld dan de andere slaven. En dan uitdelen, hè. Praktisch, handen en voeten, de minste zijn. Maar ik heb het ook maar gekregen. Ook maar gekregen. En dan moeten we nog iets leren. Want onze tekst zegt, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Nou, welke, dat kan zowel slaan op God, God de Vader, als ook Jezus Christus, afzonderlijk, maar Christus zegt, ik en de Vader zijn één, dus we hoeven hier ook niet te kiezen. Dus God, de Vader en de Zoon, en trouwens ook de Heilige Geest, komt toe. Eigenlijk staat er in het Grieks alleen maar het woordje is. Natuurlijk is dat prima vertaald met kom toe. Maar dat woordje is, komt toe, dat is hier geen bede, dat is geen wens. Maar dat wil eigenlijk niet anders zeggen dan een constatering. Hij heeft. Dus je zou zo ook mogen vertalen, welken heeft de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Nou, daar kunnen we twee dingen uit leren. Hij heeft de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat wil dus zeggen, als u straks uitgediend bent naar een jaar of 8 of 12, en u bent ook helemaal op, dan heeft u echt niks toegevoegd aan de eer van God. Laat dat helder zijn. Want in onze hoogmoed denken we ook altijd nog dat we iets betekenen voor Gods koninkrijk. Nou, dat welke toekomt, in het Grieks zegt dus vergeet het maar. Geen één ambtsdrager, de oude niet, ik ook niet als dominee. En ook geen één gemeentelid, hè, want we moesten allemaal een beetje diaken zijn. Laat niemand denken dat hij dan ook maar iets toevoegt aan de heerlijkheid van God. Kan ook niet, want God is vol heerlijk en vol zalig in zichzelf. Hij is ook algenoegzaam. En eigenlijk zegt Petrus heel fijntjes, God heeft jullie helemaal niet nodig. Maar hij wil wel van jullie gebruik maken. Hij wil van jullie gebruik maken. En dan het tweede, hè? Welke toekomt? De kracht. De kracht. En het woordje kracht betekent hier overmacht. Tegen wie niets bestand is. Dus hij heeft zoveel kracht, de Almachtige, en daar kan niemand tegen op. Nou, het ambt, kijk, de profeten zeggen een last. En je zou er opwaarachtig onder bezwijken, want het is niet niets. Het is echt niet niets. Maar blijkbaar heeft koning van de kerk almacht. Niets of niemand is daar tegen bestand. De veiligste route is om achter hem aan te komen. En nooit eens een keer je hoofd en zo aan de zijkant eromheen te steken. Nog minder voorop te lopen. Maar alleen maar achteraan te komen. Ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En als hij dan toch alle macht heeft, alle kracht heeft. Dan kun je ook wel elke dag als een zwakkeling bij hem komen. En hij wordt van het uitdelen niet minder. Hij heeft al eeuwen de ambtsdragers ondersteund en gesterkt. Totdat het genoeg was. En ze naar huis mochten. In alle eeuwigheid staat er, van geslacht tot geslacht. En het houdt niet op. Eeuwig, eeuwig heeft hij de heerlijkheid en de kracht. En straks mag dat in zijn kracht eeuwig hem toegezongen worden. Hier dienen we in alle gebrek. Straks. Maar er gaat niemand met emeritaat over de ambtsdragers. Van Gods geroepen ambtsdragers. Die ook geroepen zijn uit de duisternis. Tot zo'n wonderbaarlijk licht. Die dienen tot in alle eeuwigheid. En de geest zegt amen. En het geloof zegt ook van harte amen.